podcast over het thema burn-out. Ik las onlangs dat 27% van de Belgen last heeft van een burn-out op de werkvloer. Voor we op die vraag en andere vragen ingaan, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja, ik ben Steffi de Sart. Ik ben preventieadviseur psychosociale aspecten bij groep EDW in dit geval. Ik heb daarvoor eigenlijk een carrière aan de KU Leuven gehad, waar ik eigenlijk gedoctoreerd heb en onderzoek gedaan heb rond burn-out. Ik heb dat onderzoek niet afgewerkt. Ik ben vertrokken vooraleer dat ik het doctoraat verdedigd heb. Ik ben daar ook heel eerlijk over, omdat mijn passie en mijn hart bij preventie en welzijn op het werk ligt. Ja. En dan zeker stress en burn-out is eigenlijk toch echt wel een beetje mijn dada, zoals dat ze dat zeggen. Dus waar dat ik het meeste gepassioneerd door ben. Dus vandaar eigenlijk de switch terug naar preventieadviseur in dit geval.
We gaan een aantal vragen doorlopen over het thema en uiteraard de basisvraag waar we mee starten. Wat is een burn-out precies?
Ja, dat is geen gemakkelijke vraag eigenlijk om te gaan beantwoorden, omdat officieel is er nog geen erkende definitie die door heel veel mensen gedragen wordt. Nu, er is toch wel wat consensus over bijvoorbeeld het feit dat uitputten een heel belangrijk symptoom is. Dus je bent eigenlijk zowel mentaal als fysiek compleet leeg. Mm-hmm. Echt uitgeput. Dus dat is eigenlijk één aspect ervan. Daarnaast zien we ook dat mensen last hebben van een soort van controleverlies. Dat kan dan cognitief zijn, we noemen dat ook ontregeling eigenlijk. Kan cognitief zijn of kan eigenlijk emotioneel zijn. Wat moet je daarbij voorstellen? Cognitief, je hebt moeite om je te concentreren, een boek lezen gaat niet meer. Eigenlijk alles wat dat wij gewend zijn van met ons hoofd te gaan doen, lukt eigenlijk niet zo goed niet meer. Het emotionele is dan meer de andere kant van de zaak. Je hebt eigenlijk, we hebben ons heel spectrum van emoties. Dat kan gaan van woede tot verdriet en ga zo maar door. En eigenlijk hebben we daar geen controle meer over. Dus we gaan emotionele uitbarstingen hebben zonder dat we daar eigenlijk iets of wat over te zeggen hebben. En dat voelt heel confronterend voor de mensen eigenlijk aan. En dan zien we daarnaast dat die drie dingen tezamen maken dat je een soort van natuurlijke coping, zoals we dat noemen, een natuurlijk afweersysteem in gang zet, waarbij dat je eigenlijk gaat proberen van je te gaan distancieren. Dat noemen wij dan de mentale distantie. En dat eigenlijk, die drie tezamen, komen we tot wat is de kern van burn-out. Nu, dat is wat anders dan hoe dat het vroeger verwoord werd, maar er zijn wel gelijklopende zaken terug te vinden eigenlijk.
Burn-out, heb je net uitgelegd. Wat is het verschil met depressie dan?
Burn-out en depressie, er wordt eigenlijk als we... Ik moet daar een antwoord op geven dat een beetje genuanceerd is, omdat je hebt wat dat de onderzoekstraditie stelt en je hebt wat dat de praktijk ons leert. Okay. En we zien eigenlijk dat als we naar het onderzoek kijken, zijn er twee stromingen. Een stroming die zegt, het is alle twee hetzelfde. En dan hebben we een stroming die zegt, ja, nee, er is toch wel heel wat verschil. Ik ben zelf ook veel meer fan van eigenlijk die laatste stroming. Vooral ook omdat als je in de praktijk dan gaat luisteren naar mensen die een burn-out hebben, hoort je die mensen heel duidelijk zeggen van, ik wil nog wel, maar het gaat gewoon niet meer. Terwijl je iemand met een depressie hoort zeggen, ik wil niet meer en ik kan ook niet meer. Okay. Dus daar zit toch wel een heel belangrijke nuanceverschil in. We zien dat bij een burn-out gaat het over een stoornis in je energie. Dus je energie die compleet leeg is. Ja. Terwijl bij een depressie gaat het over je stemming. Het is je stemming die verstoord is. En dat spreidt zich ook uit over alle levensdomeinen. Die gloomy mood, zoals ze dat in het Engels zeggen, die is over alle levensdomeinen present eigenlijk.
Oké. Je had het in de inleiding al heel kort over de symptomen van burn-out. Kun je daar nog wat meer uitleg over geven? Wat zijn de symptomen lichamelijk en ook psychisch?
Ja, er zijn eigenlijk heel wat... Je kunt dat gaan onderverdelen. Ja, lichamelijk, gedragsmatig, psychisch. Nu, er zijn er meer dan 100. Dus ik ga ze niet alle 100 beginnen opnoemen. Ik zal misschien wat voorbeelden geven per categorie. Als we eigenlijk lichamelijk gaan kijken, dan zien we toch echt wel dat die uitputting alles overheersend is. Die mensen hebben geen energie meer. Die kunnen niet meer uit hun zetel komen. Dat lukt gewoon echt niet meer. Dat is ook heel confronterend om mee te maken. Gedragsmatig zien we vooral zaken zoals piekeren en dergelijke naar boven komen. En psychisch zien we dan eerder zaken nog terugkomen. Er zijn ook heel wat psychosomatische klachten. Wat wil dat dan zeggen? Dat is een klacht eigenlijk die voorkomt uit het psychische, maar zich somatisch, dus lichamelijk, gaat uiten. En eigenlijk zijn bijvoorbeeld... piekeren is daar nu geen voorbeeld van. Dat is eigenlijk een psychische klacht, om het omgekeerd te zeggen. Maar psychosomatisch... dat zijn allerlei zaken, gelijk als maag-darmklachten, mensen die last hebben van tinnitus en dergelijke. Ik heb ooit iemand bij mij gehad en die zei van, ja, er is echt wel iets mis bij mij, ik ben een audioloog geweest, ik hoor niet goed meer. Mm-hmm. Dat eigenlijk ook maar was een manier waarop dat die stress zich manifesteerde bij die mensen. Nu, om te zeggen, ik ga alle 100 symptomen benoemen, dan denk ik dat we hier nog 3 uur gaan zitten.
Maar dus per persoon kan dat verschillen, hartkloppingen, tinnitus, ja, maag-darmproblemen?
Ja, inderdaad, dat verschilt eigenlijk voor ieder van zich. Eigenlijk, als wij stress ervaren, en we ervaren allemaal wel een keer stress, dat hoeft daarvoor niet nefast te zijn, maar dan gaat zich dat bij ons op een bepaalde manier gaan uiten. Ieder van ons is daar anders in, hè? Bij u gaat dat iets volledig anders zijn dan bij mij. Mm-hmm. Ik weet bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, als ik last heb van stress, heb ik altijd last van hyperventilatie. Precies hoe iemand mijn keel aan het toenijpen is. Voor mijn man is dat bijvoorbeeld, ja, die krijgt last van zijn maag en zijn darmen. Mm-hmm. Dus dat is echt wel heel individueel bepaald. En daar zit ook wel de grote nuanceverschillen in. Het zijn ook vaak die symptomen net die men eigenlijk als eerste kans aangrijpt om naar de huisarts te stappen. Om te zeggen, van, ik krijg geen lucht meer. Mijn hart springt uit mijn borstkas. Zo die zaken eigenlijk.
En psychische symptomen, aan wat denk je dan?
Ja, bij psychen is dat vooral dat piekeren. Hè. Dat is toch wel echt een heel belangrijke dat we aan denken. Dat is ook een gedrag dat je op dat moment aan het stellen bent. Dat is een beetje met elkaar gelinkt. Het gaat dan vooral over, burn-out is geen fysieke aandoening op zich, hè. Het blijft in essentie een mentale aandoening. Dus het hele mentale zit eigenlijk helemaal doorwrongen in dat hele concept zelf.
Ja. En je hebt spijtig genoeg veel mensen met een burn-out, maar je hebt er ook met een bore-out. Ja. Wat is het verschil tussen die twee?
Bore-out en burn-out. Bore-out is zogezegd wat ze zeggen, het nieuwe modewoord na een burn-out. Maar dat is eigenlijk helemaal geen modewoord. Als we gaan kijken, dat komt echt wel in de praktijk ook voor. En wat zien we? In essentie gaat dat over verveling op het werk. We denken allemaal, dat bestaat niet in de hedendaagse maatschappij. Je verveelt je niet op het werk. Maar er is een heel belangrijk verschil tussen beiden. We zien dat het voornamelijk gaat bij eigenlijk mensen die hun competenties onvoldoende benut worden, incompetent in combinatie, met eigenlijk te weinig te doen te hebben. Dus enerzijds is er onvoldoende werk, en anderzijds het werk dat er dan nog is, benut onvoldoende uw competenties. Dus we zien dat die onderbelasting eigenlijk het voornamelijkste verschil is. Terwijl we bij burn-out spreken over overbelasting. Maakt ook dat bore-out eigenlijk veel sneller behandeld kan worden. Omdat meestal is de oplossing daar een verwijdering van de werkplek of een andere job. En meestal zien we dan heel snel herstel op gang komen.
En zijn de symptomen hetzelfde bij bore-out tegenover burn-out?
Die zijn niet 100% hetzelfde. Nu, die uitputting is er ook wel. En die cognitieve aspecten zijn er ook wel, maar die zijn niet 100% hetzelfde. Daar is ook nog niet heel veel onderzoek over gebeurd, over wat is het nu juist. Heel veel meer is gefocust op, het ziet er gelijkaardig uit, maar de oorzaak is voornamelijk anders. En het is ook veel minder fel, veel minder manifesterend. Wil ik daarmee niet zeggen dat we het moeten onderschatten, maar het is iets eenvoudiger aan te pakken eigenlijk als burn-out zelf.
Ja, ja. Vanuit jouw ervaring, ook als onderzoekster, welke profielen, persoonlijkheidsprofielen of werknemersprofielen komen het meest in aanmerking of zijn het meest gevoelig voor burn-out?
Ik noem dat eigenlijk mensen, een gevoeligheid die men heeft. Wil dat daarmee zeggen dat alleen die mensen een burn-out kunnen krijgen? Nee, dat wil ik wel heel belangrijk nuanceren. Iedereen van ons kan opbranden. Onder de juiste omstandigheden kan iedereen, alleen of de foute omstandigheden misschien beter gezegd, kan iedereen gaan opbranden. Mm-hmm. Wat we voornamelijk zien, is dat mensen die de neiging hebben om hun grenzen te overschrijden, de ja-knikkers, zoals we die eigenlijk noemen, daar is ooit een film over gemaakt, Yes Man, mm-hmm, over iemand die altijd moest op alles ja beginnen te zeggen. En eigenlijk gaat het over hun grenzen gaan. Soms weten ze wel heel goed wat hun grenzen zijn, maar gaan ze er toch stelselmatig over. People-pleasing zit er heel hard in. Perfectionisme zit er heel hard in. Maar ook mensen die heel loyaal zijn, heel plichtsbewust. Zo, de mensen waarvan je zegt, ja, maar die wil ik in mijn organisatie. Want die gaan samen met mij voor de doelen van mijn organisatie. Eigenlijk, uw ideale werknemer heeft misschien nog net het meeste kans, of net iets hogere kans, om sneller op te gaan branden, noem ik dat dan. Wil dat dan zeggen dat een andere het niet kan? Nee. Het gaat gewoon over de snelheid waarin dat zoiets kan ontstaan.
Mm-hmm. De preventie, het voorkomen van burn-out, heb je daar ook vanuit jouw ervaring praktijktips
Ja, ik denk dat er heel veel preventief nog gedaan kan worden en ik denk dat we ons moeten gaan focussen op een drieluik daar. Enerzijds moeten we ons gaan focussen op de werkgevers. Hè, hoe kan ik ervoor zorgen dat de jobs die er eigenlijk zijn, dat die in balans zijn? Wat wil dat zeggen? In elke job bestaat er dingen die je energie geven en bestaan er dingen die energie van je afnemen. Eigenlijk is het belangrijk om die twee in balans te gaan houden. Maar dat gaat dan over de job zelf. We kunnen ook de mensen zelf gaan versterken door aan hun veerkracht te gaan werken. Door eigenlijk proberen van hun veerkrachtigheid te gaan verhogen. Want veerkracht, dat is niet iets wat je nooit niet kunt aanpassen. Ieder van ons start met een bepaald niveau van veerkracht. Maar je kunt leren, je kunt daarin ontwikkelen, je kunt dat trainen. Dus heel belangrijk van ook individueel daarop te gaan inzetten. Maar ook mensen ruimte te geven. Work-life balance en zo blijft belangrijk allemaal. Ook vandaar een impact op proberen te hebben. Van begaan te zijn met een algemeen welzijnsbeleid. En daarnaast zien we, ja, ik zei drie factoren, hè, die een derde factor, ja, de omgeving op zich. Cultuur maakt ook deel uit van het proces. Welke cultuur men in werkt, welke cultuur men ervaart, maar ook onze maatschappij op zich. Hè, we moeten het allemaal druk hebben. Druk is het nieuwe modewoord. Het is ook heel belangrijk dat er eigenlijk, dan denk ik meer overheidsinstanties, ook beleidsmatig afspraken worden gemaakt, beleidsmatig aspecten worden ondernomen. Want het probleem is dat men nu vaak op één van de drie gaat focussen. Heel vaak zien wij in de preventie enkel maar op dat individu. Maar die werkomgeving, die een job blijft, hetzelfde. Ja, dan gaat je nog altijd niks veranderen. De omgeving wordt eigenlijk bitter weinig aan gedaan. Dus het is heel belangrijk om ze eigenlijk alle drie te gaan meenemen.
Ja. We hebben ook een podcast over werkgeluk.
Mm-hmm.
Zie je daar, of hoe zie je daar het verband tussen burn-out, misschien ook bore-out,
ja,
en werkgeluk?
Werkgeluk is het nieuwe modewoord ook een beetje weer. Hè? Het zijn allemaal een beetje modewoorden de dag van vandaag. Ik denk dat werkgeluk is voor mij gelukkig zijn in je job. En gelukkig zijn in je job zie ik als een buffer. Iemand die gelukkig wordt van de job die hij uitvoert, betekent dat daar een buffer is ingebouwd. Betekent dat dat een job is die in evenwicht is. Dus ik denk wel dat de twee zeker aan elkaar gerelateerd zijn. We zien ook heel vaak dat eigenlijk wat men vroeger noemde de preventieadviseur intern dan, noemt nu dan de chief happiness officer. Dus men ziet eigenlijk dat men een ander woord gaat geven. Dat heeft veel meer te maken met de benadering vanuit de positieve psychologie. Burn-out, dat klinkt heel negatief. Mm-hmm. Dat is een vlam en je staat in vuur en vlam en ineens is dat vlammetje uit. Mm-hmm. Uw lucifer is gedoofd. Dat is eigenlijk de symboliek achter burn-out. Terwijl chief happiness officer, wat zien we daarbij? Of werkgeluk op zich? Lachende mannetjes, blije gezichten, positieve psychologie. Dus vanuit die insteek kan ik eigenlijk inderdaad wel zien dat ze aan elkaar gerelateerd zijn. Ja.
Maar als we de happiness dan willen bevorderen, als we de burn-out willen aanpakken... We hadden het al over preventie.
Mm-hmm.
Eenmaal de burn-out er is, wat kan een werkgever of een preventieadviseur ondernemen om de burn-out bij een werknemer aan te pakken?
Dat gaat eigenlijk hetzelfde als die preventie. Dat is ook op die drieluik gaan eigenlijk focussen. Iemand laten terugkeren naar het werk en zeggen van die persoon heeft therapie gevolgd, die persoon heeft een coaching gevolgd, nu kan die er wel weer tegen, maar niks aan die werksituatie veranderen. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Forget it dat die mensen zich gelukkig gaan voelen in hun job op dat moment. Dus er is echt wel ook weer in dat drieluik eigenlijk een aanpassing nodig. En soms hoeft dat niet veel te zijn. Een keer simpel even een momentje nemen, één keer in de week, om een koffietje te gaan drinken met die persoon in kwestie als leidinggevende. Een keer even gaan samenzitten, een keer heel even rustig vragen, hoe is het? Mensen geleidelijk aan laten terugkeren, niet in één keer erin smijten. Het zijn ook allemaal zaken waar we het eigenlijk vandaag de dag nog veel beter in kunnen doen.
Dus er zijn wel degelijk stappen die men kan nemen om burn-out te voorkomen.
Ja, ik denk dat als je eigenlijk een goed beleid, is niet alleen curatief, maar is ook preventief. En dat wil zeggen dat je eigenlijk op die drieluik gaat focussen en je ervan bewust bent dat je als werkgever misschien niet altijd een impact hebt op wat er privé aan de hand is, maar dat je ook wel zaken kunt betekenen om die privé mee te gaan ondersteunen. En dat we eigenlijk zien dat je daar een mooi drieluik gaat creëren. Ook die omgeving mee in rekening brengen. Hoe lang iemand in de file zit bijvoorbeeld. Dat speelt allemaal wel ergens mee in iemands stressniveau.
Ja. Heb je zicht op cijfers waarop België scoort in vergelijking met andere landen?
Voor België is dat wat moeilijker, omdat ik zelf onderzoek gedaan heb in Vlaanderen. Dus ik kan er wel voor Vlaanderen. Nu, ik verwacht niet dat er superveel grote verschillen zijn op dat vlak. Hè. Men zegt wel vaak Wallonië en Vlaanderen, dat is iets totaal anders. We gaan op die discussie misschien niet ingaan, maar dit ligt wel wat gelijkaardig uit onze ervaring. Nu, voor België weten we, uit het onderzoek dat we zelf gedaan hebben, eigenlijk toen ik nog voor de KU Leuven werkte, dat we met 1 op 6 zitten. Ongeveer een 17% van de mensen die eigenlijk wat wij noemen in het oranje en het rood scoren. Want je kunt dat eigenlijk heel simpel zien. We hebben eigenlijk met werk dat we daar hebben een knipperlichtmodel gemaakt. Groen is gezond, zogezegd. Geen risico op burn-out. Oranje wil eigenlijk zeggen, hé, wat doen we wel als we voor een oranje licht staan? Eigenlijk zouden we moeten stoppen, maar we willen allemaal heel graag nog oversteken. Oranje wil zeggen, risico op. Terwijl rood wil zeggen, het is eigenlijk heel belangrijk dat je nu stopt. Want dit is een heel hoog risico, of hoogstwaarschijnlijk opgebrand. En als we die oranje en die rode groep gaan samennemen, zitten we aan 1 op de 6 bijna. Dat is toch wel best pittig, vond ik persoonlijk. En dat is hoger dan cijfers die we in het verleden eigenlijk terugvinden. Nu, om te zeggen van het is gestegen, is ook een moeilijke. Het is de eerste meting geweest. Dus ja. Het is ook moeilijk om dan te zeggen van ja, maar in het verleden hebben ze het helemaal anders gemeten. Heeft het daar iets mee te maken? Kan ook. Of heeft het, is het gestegen? Kan ook. Er zijn heel veel redenen eigenlijk mogelijk.
Ja. En je hebt ook een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om burn-out te onderzoeken. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is inderdaad de Burn-out Assessment Tool. Dus dat is eigenlijk een project waar ik eigenlijk mijn doctoraat rond gedaan heb. De tool zelf is wel gelanceerd. Voor mensen die nu zouden denken van oei, nee, die hebben er doctoraat stopgezet. Dat is niet het geval. Een tool is wel gelanceerd. Het is vorig jaar in maart gelanceerd. In essentie is dat heel simpel. Dat is een vragenlijst. Je moet daar geen boe of ba van verwachten. Maar die doet iets wat ik zelf heel magisch vind. En dat is dat knipperlicht eigenlijk daaruit halen. Je vult die in. Je berekent de scores en je vergelijkt de score met zit ik nu in het groen, in het oranje of in het rood. En dat is voor Jan met de pet, om het zo te zeggen, heel begrijpbaar. Rood weten we allemaal wat dat betekent. Groen ook en oranje ook. Dat is zoals ik het er net uitlegde. Dus dat vind ik eigenlijk zo krachtig en zo eenvoudig aan het ding zelf, om zo te zeggen. Dus het is ook gewoon vrij te verkrijgen, vrij te downloaden via de website eigenlijk van de BAT, zoals we hem noemen.
Ja.
Dus je kunt die gewoon eigenlijk gaan downloaden en gaan gebruiken in je organisatie. Ik moedig het zeker aan. Organisationeel, individueel, zeker doen.
Ja. En tot slot, zijn er nog vanuit ook jouw ervaring en het maken van de vragenlijst nog concrete tips die je momenteel zou willen meegeven aan...
Ja, dat is vooral vanuit eigen ervaring dat ik dat vertel eigenlijk. Eerst en vooral, het is belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Zijn u heel goed bewust van hoe gaat het met mij op dit moment? Want we hebben heel hard de neiging aan onszelf voorbij te lopen. En mensen denken vaak, oh, ik ben fysiek ziek, moet daar iets aan doen, dan staan we allemaal bij de dokter. Maar mentaal niet goed zijn is even belangrijk als fysiek niet goed zijn. Het is heel belangrijk dat mensen dat ook gaan beseffen. Langs de andere kant is het ook belangrijk, trek tijdig aan de alarmbel. Wacht niet totdat het te ver gaat. Het is veel makkelijker om acties te ondernemen, kleine acties die een grote impact hebben, als je in het oranje zit, om het zo te zeggen, dan om met een kleine actie iets teweeg te brengen als je al in het rood zit. Dus vandaar zeg ik, wacht niet te lang. Maar ook omgekeerd, zijt je werkgever, zijt je leidinggevende, sta daarvoor open. Zorg dat er geen taboe is rond burn-out. Zij het geen, wat wij noemen, een burn-out-boat, zij het er niet trots op dat mensen opbranden. Want opbranden wil niet zeggen dat ze hard werken. Dat heeft niks met elkaar te maken. Met zeggen dat de mensen overbelast geweest zijn.
Ja. Steffi, hartelijk dank voor deze podcast. Ik denk dat we met deze tips zeker aan de slag kunnen. Hartelijk dank.
Graag gedaan.